naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast die dit keer gaat over het plannen van een aanbesteding. En dan is mijn eerste vraag natuurlijk aan Peter. Hoe bepaal je die planning? En wat zijn belangrijke factoren in die planning? En dan gaat het wat mij betreft niet om de planning voordat de aanbesteding gepubliceerd wordt, maar gewoon hoe ziet die planning eruit vanaf het moment van publicatie? De planning waar inschrijvers dus mee te dealen hebben. Ja, wat is uw reactie erop?
Ja, wat is daarop uw statement? Nou, ik ga wel even straks ook in op waar jij niet op wil ingaan. Want
dat zullen we nog wel eens zien.
Ja, dat zullen we dan nog zeker nog wel eens zien, mevrouw Siertsma. De inkoopadviseur, zeg maar de projectleider van de aanbesteding, is dus ook verantwoordelijk voor de planning van de aanbesteding. En dan heb je natuurlijk wel twee dingen die bepalend zijn. Nee, een keuze op twee dingen die bepalend zijn hoe je kan gaan plannen. Je hebt een aflopend contract, noem ik het maar even plat geslagen. En je hebt een nieuw contract. Nou, bij een nieuw contract ben je in feite vrij om je aanbesteding te plannen. In ieder geval wel op basis natuurlijk van de termijnen zoals die in de aanbestedingswet zijn gesteld.
Ja, maar je zit natuurlijk niet met een deadline dat die klaar moet zijn omdat het vorige contract afloopt.
Klopt, dat is ook tegelijkertijd de valkuil. Mogelijke valkuil. Want dan denk je van, nou ja, we kunnen het rustig aan doen in de besluitvorming, in de beoordeling. Persoonlijk heb ik het liever dat dat wat strakker geregisseerd wordt. Ook als je een nieuw contract te maken heb. Maar dat is dus wel een wezenlijk verschil met een aanbesteding waar er sprake is van een aflopend contract. En wat je dan meestal ziet gebeuren is dat inkoopadviseurs gaan terugplannen.
Terugplannen.
Dus ze gaan uit van, nou, dan verloopt het contract. Als ze niet slim zijn, plannen ze de contractondertekening de dag nadat het oude contract is afgelopen.
Ja.
En dan vergeet je iets heel belangrijks, de implementatie.
Juist.
Dus dat moet je bij dat terugplannen sowieso al meenemen. Is het een ingewikkeld contract? Nou, kan het best eens een maand, twee maanden duren voordat je iets geïmplementeerd hebt. Nou, en zo gaat men dan terug in de stappen van, oké, we hebben een contractondertekening. Nou, in organisaties duurt de ondertekening van een contract, de fysieke ondertekening, soms ook wel eens een week, twee weken, drie weken, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Daar moet je rekening mee houden. Je hebt de definitieve gunning. Nou, iedereen weet dat je daar drie weken, ik ga altijd uit van die 21 dagen.
Ja, drie weken.
Het is 20 dagen. En zo pel je het hele traject af tot aan het moment van publicatie. En om het wat duidelijker, ik maak niet de hele rekensom terug. Ik ga even nu gelijk stapsgewijs naar het begin van je aanbesteding. Daar staat bij een openbare, laten we even die als uitgangspunt nemen, staat 42 dagen voor. Mm-hmm. Nee, in de wetgeving, zeg jij scherp opgemerkt, staat 40. Maar Tendernet heeft aangegeven dat er 2 dagen extra rekening.
Oh ja, dat klopt.
Dat is nieuw, al een tijdje. Dus mijn oorspronkelijke planning ging altijd uit van die 42 dagen. Vond ik ook weer lekker makkelijk. Dan zijn alle data op dezelfde dag in de aanbesteding. Dat is wat makkelijker.
Maar hou je dan bij die planning ook rekening met uitloop, onverwachte zaken? Zit daar een beetje flexibiliteit in?
Nee, natuurlijk niet. We gaan er vanuit. Ja, kijk, als we er
jullie gaan ervan uit dat je gewoon als inkoper dat in één keer goed doet.
Ja. Ja,
dat er geen extra
vragen
ronde is.
Als wij zijn inkopers, dan gaan wij daarvan uit.
En je gaat er ook vanuit dat als je gaat beoordelen, dat dat ook binnen de tijd gaat die er binnen de tijd loopt die er verstaat.
Nou, laten we eerst die 42 dagen. Want binnen die 42 dagen zit jouw favoriete activiteit. Het stellen van vragen.
Yes.
Die moet je dus goed inplannen binnen die 42 dagen. Er zit één wettelijke termijn op. Dat is die 10 dagen voordat de inschrijvingen binnen moeten komen. Moet de laatste nota van inlichtingen zijn verstuurd. Nou, ik weet niet hoeveel nota's van inlichting jij over het algemeen tegenkomt. Ik houd zelf in die planning rekening met 2 nota's van inlichtingen. Eentje doe ik redelijk aan het begin. Daar komen ook de meeste vragen op binnen. Dus die periode van intern beantwoorden van vragen is ook sneller. En bij de tweede een stuk korter, want dat zijn meestal alleen maar vragen toegestaan over de eerste antwoorden. Maar Octavia, jij hebt al eerder een pleidooi gehouden, volgens mij, voor het continu beantwoorden van vragen.
Ja.
Heeft dat naar jouw idee positieve uitwerking op hoe dat binnen die eerste 42 dagen
Nou, ik moet zeggen, ik was daar altijd een vurig voorstander van. Ja. Ik heb er laatst op LinkedIn wat over gezegd. En daar kreeg ik een aantal mooie reacties op. Het hangt inderdaad wel van af wat de omvang van de aanbesteding is. Het hangt van een aantal factoren af. Ik kan me voorstellen, als je als inschrijver bezig bent met een aantal aanbestedingen en je krijgt continu antwoorden, dat ook als inschrijver lastig is om dat proces te managen. Dus daar ben ik wel van overtuigd. Aan de andere kant, ik zit soms heel erg met die planning te worstelen, omdat je ziet dat sommige aanbesteden diensten houden dan 1 inlichtingenronde en dan moet je bij wijze van spreken 20 dagen voor deadline inschrijven, moet je je vragen indienen, helemaal aan het eind. En dan zijn er een aantal dagen die de aanbesteden dienst nodig heeft om te beantwoorden. En dan strak zoveel dagen, die 10 dagen die bij de laatste nota van inlichting moet zitten. 10 dagen voor sluitingsdatum komt dan de nota van inlichtingen. En dan zie je dat er soms dat wij met inschrijvingen vragen hebben waarvan het handig is dat je eerder antwoord krijgt. En dan is dat proces van doorlopend vragen beantwoorden is veel prettiger. En soms doen wij dat ook, dan zeggen we tegen een aanbesteden dienst van goh, deze vraag is voor ons essentieel, wilt u die eerder beantwoorden? Want daarvan hangt het af of wij gaan inschrijven. En dan zie je dat die dus gewoon pas 10 dagen voor deadline in de nota van inlichtingen beantwoord wordt. Dus dan pas krijg je dat antwoord. En in die zin bedoel ik eigenlijk, daar zou een bepaalde mate van flexibiliteit in moeten zitten. Kijk, dat je zegt als aanbesteden dienst, het is voor ons proces makkelijker om in één keer alles te beantwoorden en in één keer een nota van inlichting te verstrekken. Dat snap ik ook nog wel, want je moet het ook regelen aan aanbesteden dienstkant. Maar als er dan vragen tussen zitten waarbij specifiek het verzoek staat om die eerder te beantwoorden, dan blijf ik erbij. Wat is erop tegen om dat te doen?
Niks. Niks. Ik vind ook dat dat een verantwoordelijkheid is die de aanbesteden dienst moet nemen. Ik heb het inderdaad al 2 of 3 keer gedaan, inderdaad, dat ik één vraag al uitgehaald heb, omdat die zo van wezenlijk belang was, die al beantwoorden. Omdat dat ook soms wel eens voorkomt dat je heel veel andere vragen krijgt. Als jij constateert als aanbesteden dienst dat er al een fout zit in een bepaald document, ja, beantwoord hem gelijk, corrigeer hem gelijk. Dat scheelt namelijk soms wel 6, 7, 8 vragen. Want die leveranciers zijn niet gek. Ja, inschrijvers zijn niet gek.
Nee. Dus, maar even terug naar termijnen. Want er zijn natuurlijk een hele hoop termijnen waar je in je planning rekening mee moet houden.
Ja.
Minimumtermijnen, maximumtermijnen? Nee, volgens mij zegt de aanbestedingswet dat het minimumtermijnen
zijn. Het zijn allemaal alles minimumtermijnen. En ik vind ook dat, want jij vroeg daar al naar, want toen maakte ik het grapje van ja, wij gaan ervan uit dat het allemaal goed gaat. Ik vind dat je ook gewoon het lef moet hebben, de verantwoording, de professionaliteit, noem het wat je wil, om te zeggen als er wezenlijke vragen binnenkomen, bijvoorbeeld in die laatste 10 dagen voor het inschrijven, dat je de inschrijvingstermijn opschuift. Want het is ook in belang van de aanbestedende dienst dat alles goed binnenkomt.
Ja.
Dus die flexibiliteit, het zijn minimumtermijnen, dus je kunt het ook oprekken. Ja, als je dat in een hele aanbesteding 2 tot 3 keer doet, dan wordt er natuurlijk wel getwijfeld over de kwaliteit van de aanbestedende dienst. En terecht.
Ja, ja.
Maar je moet die flexibiliteit wel inbouwen.
En aan de andere kant vind ik het ook lastig hoor. Wat jij net zei, als je nog binnen die laatste 10 dagen een vraag stelt, schuif je de inleverdatum op. Ik heb ook wel eens een vraag gesteld in die 10 dagen dat wij zeiden van joh, we hoeven alleen maar een ja of een nee, dan is het voor ons duidelijk. En dan zet ik er ook bij, wat ons betreft hoef je die termijn niet op te schuiven. Maar ik weet niet of aanbestedende diensten verplicht zijn om die termijn dan op te schuiven. Volgens mij van wel.
Over het algemeen stem ik dat ook altijd af met de juristen. En die hebben jouw gedragslijn toch meestal wel. Ik ben het maar een enkele keer tegengekomen dat de jurist zelf zei van, de jurist van mijn opdrachtgever zei van, nee, schuif het maar even op. Over het algemeen wordt er gezegd van, nee, dit komt de kwaliteit van de aanbesteding ten goede. Laten we ook even flexibel zijn.
Ja, en, snap ik.
En dat antwoord geven.
Ja.
Nou ja, dan krijg je, inschrijvingen zijn binnen, Octavia, en daar begon je net al over, de beoordeling. Nou, ik ken organisaties die gaan de beoordelingsgesprekken intern inplannen op het moment dat ze de inschrijvingen binnen hebben.
Dan weet ik al dat dat niet handig is.
Nee. Nee, daar kan je blind op inzetten. En die wetenschap ga je winnen. Dus bij aanvang van de aanbesteding, dus voor publicatie, plan ik de beoordeling voor de mensen ook in. Met alle richtlijnen die ik ze meegeef, alle tips.
Ja.
Ik heb al eerder gezegd, ik geef altijd een workshop voor de beoordelaars. Ook die wordt ingepland net voor de inschrijvingsdatum. Dezelfde dag van de inschrijving stuur ik altijd de documenten door, dus men kan gelijk beginnen met lezen. Nou, in de praktijk blijkt dat een beoordeling, exclusief presentatie en interviews, waar we het in eerdere podcast over gehad hebben, dat goed in te plannen is binnen een week, anderhalve week. Alleen dan komt de grote uitdaging. Als je de beoordeling hebt afgerond, interne besluitvorming.
Ja.
Ja, dat kan wel eens een dingetje zijn. Hoe groter de organisatie, hoe langer de besluitvorming duurt. Maar ook dat kun je voorbereiden. Dus ja, het hangt heel veel af van mensen vooraf inlichten in de organisatie. Dit zit er aan te komen. En is het besluit goedgekeurd? Ja, dan komt de volgende uitdaging. Dan komt de volgende uitdaging. En dat zijn de brieven met voornemen tot gunning en afwijzing.
Maar even terug, want jij zei iets wat mij intrigeerde. Jij zei, je kunt de planning voor het beoordelen, of de termijn voor het beoordelen, kun je redelijk goed plannen.
Ja.
Je wil niet weten hoe vaak wij bericht krijgen dat die datum van gunnen, of nee, dat we geen bericht krijgen, maar dat de datum met de voorlopige gunning niet gehaald wordt en dat het dan stil blijft.
Ja.
En dat het dan opeens een paar dagen, weken, maanden later wordt, zonder bericht. En soms volgt er dan na een paar dagen bericht dat het meer werk was en dat het duurt. En dan zit ik mij altijd af te vragen hoe dat gaat. Dan denk ik, je plant dat. Je ziet toch bij de inlichtingenronde hoeveel vragen er gesteld zijn. Jullie weten aan die kant hoeveel bedrijven vragen hebben gesteld, dan weet je hoeveel er binnenkomt. Je weet wat je vraagt aan hoeveelheid A4 wat beoordeeld wordt. Dan weet je toch of die termijn voor het beoordelen, of je dat redt in die termijn.
Nou, je noemt wel een aantal dingen op die je inderdaad van tevoren weet. Je weet bijvoorbeeld hoeveel vragen je gesteld hebt die beoordeeld moeten worden, die gelezen
om hoeveel A4 het gaat.
Hoeveel A4. Je kunt ook een beetje een inschatting maken hoeveel het leeswerk kost aan mensen die het normaal gesproken niet gewend zijn.
Klopt.
Dus je moet niet als inkoopadviseur je eigen snelheid van beoordelen meenemen. Je beoordeelt niet als inkoopadviseur, maar over het algemeen heb je dat waarschijnlijk wel al eerder gedaan. Dus dat kun je inschatten. Onzekere factor is wel, Octavia, het aantal leveranciers dat inschrijft. Over het algemeen
maar dat
zeg
zie
ik
je toch in de inlichtingenronde. Dan zie je toch wie er vragen hebben gesteld.
Ja, over het algemeen, maar het is geen 100% wetmatigheid dat iedereen die vragen stelt inschrijft en iedereen die geen vragen stelt niet inschrijft. Dat zijn beide geen. De kans is groot dat als je vragen hebt gesteld, laten we zeggen, dat die leveranciers ook allemaal inschrijven. Ik denk dat 90% van die leveranciers zich inderdaad al inschrijft. Maar van die leveranciers die meedrijven, zeg ik maar, op de vragen
en
van
geen
andere,
vragen stellen.
Andere inschrijvers. Ja, daar ligt dat percentage volgens mij lager. Dat kan 10-20% zijn. Dus het is wel bij benadering, dat moet ik je wel toegeven. Het is wel bij benadering vast te stellen. En ga dan uit van worst case.
Dat doen we ook allemaal inschrijven.
Ja, bij presentatierondes ook. Als je denkt dat er 8 tot 10 leveranciers inschrijven, nou, reken dan maar op 3 dagen presentaties.
Ja, maar mijn ervaring is wel met inschrijven en aantallen, dat je in de vragenronde bij de noten van inlichtingen vaak er wel uit kunt halen hoeveel partijen ongeveer vragen gesteld hebben. Maar je ziet heel vaak dat er uiteindelijk dan minder partijen inschrijven dan het aantal wat vragen gesteld heeft. Dat er altijd partijen afhaken die wel vragen gesteld hebben, maar gaandeweg het proces denkend van, gaan we toch niet doen, is te veel, maakt niet uit de reden, maar dat die dan uiteindelijk geen inschrijving indienen.
Ja, maar dat...
En er zijn misschien ook partijen die inderdaad meeliften op de gestelde vragen. Ik ben ook wel eens bij een opdrachtgever betrokken, die pas na de vragenronde dacht van, ik ga inschrijven. Ja, die komt dan voor jullie inkopers inderdaad ook out of the blue aanzetten met een inschrijving. Ja, dat gebeurt inderdaad. Dat klopt. Ja.
Nee, dat is mijn ervaring ook. Dus die beoordelingsronde, die is redelijk te plannen. Besluitvorming is ook redelijk te plannen. Daar kun je veel in winnen, zoals gezegd. Voor informatie te verstrekken, zorgen dat iedereen opgelijnd is. Soms heel primitief, ja, dat klinkt heel gek, gewoon met een documentje gaan wandelen. Ik heb het bij een grote overheidsorganisatie meegemaakt. En dan zeiden mijn collega's, hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen, die snelle goedkeuring van het besluit? Ik zeg, nou, heel simpel. En dan liet ik mijn voeten zien. Ik zeg, zie je deze? Nou, die kun je in beweging zetten. Ja, zo simpel was het wel. Zo simpel was het wel. En meestal is het dan ook geen probleem. Je hebt ook gelijk contact met degene die besluitvorming doet. Die stellen dat ook wel op prijs eigenlijk. Gemerkt. Dus ja, zo simpel kan het zijn. Maar dan komt de uitdaging inderdaad van de brieven met voornemen tot gunning.
Ja, dat klopt. Om alles te verwoorden.
Ja.
Ja, dat klopt.
En dat moet in detail, dat moet goed. Daar moeten de inhoudelijke mensen naar kijken. Want je vertaalt in feite de beoordelingssessies naar tekst die aansluiten op je beoordelingscriteria.
Maar goed, Peter, wees reëel. Als je dat vaker doet, dan weet je, kun je inschatten hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt.
Ja.
Punt.
Ik wel. Sorry. Ja, die vloekte er nog even uit. Ik denk dat wel dat met ervaring te maken heeft, Octavia.
Ja,
ik denk
dat
beginnende
ook.
Inkopers dit ontzettend uitdagend, spannend vinden en terecht. Want als je dat nog nooit gedaan hebt, dan kun je niet putten uit je ervaring. En ja, ik zou dan zeggen aan beginnende inkopers, schat het ruim in. Dan levert het ook niet zoveel. Nou, gezichtsverlies klinkt ook weer zo zwaar. Het schetst een beter beeld naar de markt, naar de inschrijvers. Ja. En jij vertelde het voorbeeld net. Daar heb ik je vaker over horen vertellen. Dan gaat er weer een aanbesteding in de vertraging en meestal blijft dat een black box. Nou, dan zie je heel veel. Volgens mij zijn er ook cijfers bekend van hoeveel aanbestedingen er in de vertraging gaan.
Ja.
En hoeveel aanbestedingen er volgens planning worden opgeleverd.
Ja, dat klopt. Dat is volgens mij wel iets over bekend. Dat klopt.
Ja, ja. En dat mogen inkopers zich voor een deel aanrekenen. De uitzonderlijke gevallen daar gelaten, hè? Want die heb je natuurlijk ook. Overmacht, dat.
Maar even. Wat ik wel intrigerend vind, als je Kun je geen moment, merk je, als je met zo'n aanbesteding bezig bent, merk je op enig moment van dit gaat uit de planning lopen of dit veroorzaakt iets dat we extra tijd moeten inplannen? Of merk je dat gegeven moment? Wat is jouw ervaring daarmee?
Ja, hetzelfde als de ervaring die jij al schetste. Dat merk je in de nota van inlichtingen. Als er vragen over bepaalde delen van de aanbesteding komen die uitdagen als aanbestedende dienst. Uitdagen in de goede zin des woords. Dat je na moet denken, goed na moet denken over de antwoorden. Dat betekent ook meestal dat de uitwerking later in de beoordeling ook ja, wat meer tijd gaat vragen.
Ja, dat snap ik. Het
oorzakelijke verband. Dus
ja.
Dat soort dingen merk je. Ik denk dat, en dat is misschien een belangrijk ding wat we nog niet aan de orde hebben gehad. Hij zit er weer aan te komen.
Vertel.
De vakantieperiode.
Ja, dat is ook een aardig dingetje, ja.
Ja,
dat klopt.
Want Octavia, vertel het maar. Jij gaat binnenkort op vakantie en jij helpt inschrijvers.
Ja.
En die raken dan in paniek, denk ik, of niet?
Nee. Dat valt wel mee. Het is meer de vakantie van de inkoper waar we jeuk van krijgen. Mijn vakantie heb ik vervangers, heb ik collega's, loopt altijd door. Want het is natuurlijk heel lastig plannen, een vakantie. Al die aanbestedingen lopen door, laten we wel zijn. Maar waar meer de crux zit is, en die heb je nog steeds, het was een tijdje ging het beter. Maar inkopers die echt op vrijdagmiddag, of in dit geval op woensdagmiddag voor hemelvaart, druk op de knop, iets versturen en dan blijkt er gewoon iets niet te kloppen. En dan zijn ze zelf 2 weken met vakantie en niet bereikbaar. En dat is gewoon lastig. Of je moet indienen en je hebt nog vragen, maar die worden niet beantwoord, want de inkoper is er niet. En dan krijg je dus geen reactie, helemaal niks. Ja, of het beroemde voorbeeld dat je inderdaad met kerst en oud en nieuw, dat er voor kerst gepubliceerd wordt en de dag na nieuwjaar moet je inleveren, denk ik. Iedereen heeft toch kerst en oud en nieuw. Inkopers ook, mijn inschrijvers ook. Ik moet wel zeggen, wat je wel eens zag, is in de zomervakantie. Dat het begin van de zomervakantie gepubliceerd. En dan halverwege een keer vragenronde. En dan eind augustus indienen. En misschien klinkt dat wel als heel kritisch en flauw. Maar dat werkt ook niet. Want dan wordt zo'n inschrijftermijn, ik weet niet hoe inkopers dat ervaren. Er zit natuurlijk voor jullie kant dan waarschijnlijk vakantie in. Maar dan krijg je een inschrijving waar je dus 2-3 maanden mee bezig bent. En dan zeggen opdrachtgevers en ik altijd, liever gewoon 4 weken, even hard aan het werk. Dan zit het ook in je hoofd, ben je er geconcentreerd mee bezig. En als je ziet dat het over zo'n periode uitgesmeerd wordt, ja, dan moet je elke keer weer denken, oh ja, hoe zat het ook alweer? Oh ja, die vragen, wat was ook alweer de truc achter die vraag? Waarom hadden we dat gesteld? Maar goed, het is nooit goed, denk ik.
Want ik hoor hier in een pleidooi voor kort maar krachtig in plaats ja, van lang en slap.
Ja, dat is, ik weet niet hoe inkopen, dat zal voor jullie ook gelden. Maar goed, er zit voor jullie natuurlijk een vakantieperiode in. Kijk, als je als inschrijver op vakantie gaat en je bedrijf sluit, kan ik me er iets bij voorstellen. Maar dat zijn er niet zo heel veel tegenwoordig. De meeste gaan toch wel door. En dan is het liever gewoon kort en krachtig, snelle klappen, inschrijving maken, indienen. Dan dat je er zo ontzettend lang mee bezig bent, want echt, het zakt weg. Je bent met andere dingen bezig, je moet het weer bedenken hoe het ook alweer zat. Wat ik eerder zei, ja. Maar goed, het hangt van een heleboel factoren af.
Ja, maar we hebben het nu eigenlijk stiekem over de grote vakantieperiode.
Ja.
Maar vakantiespreiding is op dit moment met de voorjaarsvakantie, met de
meivakantie,
met de herfstvakantie, kerstvakantie, gelukkig nog niet.
Die is Gronings nog ontzet hebben we ook nog.
Alkmaars beleg ken ik tegenwoordig.
Leidens ontzet.
Ja. Nee, dat is best moeilijk. Want netto hou je dan heel weinig over. Dus je probeert er wel rekening mee te houden met die vakantieperiode. En ja, wat je meestal ziet, Octavia, want jij had het net over dat jij je vervanging geregeld hebt. En ik weet dat je daar ook de manschappen, maar dat klinkt wel heel militaristisch.
Zo'n heel leger wat komt aanzetten.
Het leger van Octavia.
Ja.
Maar inkopers zijn meestal alleen bezig op een aanbesteding. Dat heeft ook te maken aan die kant met de grote hoeveelheid aanbestedingen. Dat je al blij bent dat inkopers die aanbestedingen kunnen doen. Dat nee, zie dat ik wel. Klopt. En je hebt dus meestal geen backup. Ik heb nu bij mijn huidige opdrachtgever wel backup. En ik moet zeggen, dat scheelt ontzettend. Je kunt dingen verdelen. Je kunt, ja, het werkt heel efficiënt. Ja. Dus het pleidooi neem ik over. Maar over het algemeen zal dat op capaciteitsgebrek
staan. Ja, nee, maar dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Weet je, en het lastige is, je hebt als inschrijver te dealen met de planning die de aanbesteden dienst maakt. En soms dan denk ik wel eens van, goh, een beetje meer dit, een beetje meer dat. Het enige waar ik altijd over zal blijven steggelen is gewoon kerst, oud en nieuw. Dat ik denk van, joh, dat valt voor iedereen gelijk. Iedereen heeft kerstmis, 2 dagen in december. Iedereen heeft op 31 december oud en nieuw en nieuw jaar op 1 januari. Dat geldt zowel voor inkopers als voor inschrijvers. En ga daar gewoon realistisch mee om.
Ja.
Maar even, want wat mij ook intrigeerde. Er zijn natuurlijk een hoop termijnen. Termijn voor publicatie, termijn wat we zeiden tussen de laatste noten van inlichtingen en indienen. Zijn er nog meer termijnen waar jullie als aanbestedendienst rekening mee moeten houden?
Ja, de belangrijkste, maar die hebben we al even aan het begin gehad toen ik terug aan het rekenen was. De vroeger genoemde Ocateltermijn.
Ja, van 21 dagen aan het eind. Standstiltermijn.
Standstiltermijn, die moet je gewoon aanhouden. En ja, in die periode kan er natuurlijk altijd wat verrassends gebeuren, waardoor je uit je planning schiet alsnog.
Ja, ja.
Dat heeft heel veel impact. Hè? Als er een rechtszaak kort geding wordt aangespannen, betekent dat eigenlijk alles opschuift. Nee, ja. Dat betekent
nee, dat
alles
snap opschuift. Ik. En verzoeken van inschrijvers om de planning op te schuiven? Ik bedoel, ik heb recent een organisatie geholpen en die zeiden, die zaten in een bepaalde sector, dienstverlening. En dat was een hele krappe termijn waarin we nog de inschrijving voor elkaar moesten maken. En die zeiden, zeiden ze, dan vragen we even om uitstel, dat krijgen we heel vaak. Dus ik rolde een beetje met mijn ogen, ik denk, oh, dat vond ik wel interessant.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als je als aanbestedendienst de melding krijgt van, joh, we zijn bezig met de inschrijving, maar het kost ons toch meer tijd.
Ja, beoordelen op zijn merites. Is dat een leverancier? Is het er eentje? Weet je, als het er 2 hoeken komt, dan hoef je daar als aanbestedendienst niet lang over na te denken. Dan ga je gewoon uitstellen. Dan ga je opschuiven in je planning. Dan moet je flexibel zijn. En dat is ook geen ramp. Maar als het 1 leverancier is, en dan moet je ook kijken naar zijn argumenten. Maar capaciteitsgebrek kan nooit een argument zijn, vind ik, om bij een inschrijving te zeggen van, of bij een aanbesteding te zeggen van, nou nee, we gunnen je, en dus de anderen, een week extra.
Nou ja, wij hebben het wel eens voorbij zien komen als inschrijver, dat een andere partij zei van, we willen een week meer de tijd. En dat de aanbesteden dienst zei van, dat is goed. Dat wij zeiden van, ja hallo, wij hebben onze inschrijving netjes klaar in de termijn. Is dat wel helemaal eerlijk om dat te doen?
Ja, als je hem hebt ingediend. Kan je hem dan terughalen trouwens?
Ja, dat kan altijd.
Oké. Okay. Ja, dat
kan altijd.
Ik heb het wel een keer meegemaakt dat de prijzensheet niet goed was. En als je daar vlak voor het inschrijven achterkomt, of zeg, dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt van, ja, dit heeft wel heel veel impact. Rekenwerk moet overnieuw gedaan worden. Maar nogmaals, het hangt van de aard van de vraag af, de argumentatie. Ik zou niet per definitie zeggen nee, ik zou daar heel goed over nadenken als aanbestedende dienst. Dus bezint eer ge begint.
Dat bezint eer ge begint lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast.
Ja, mij ook. Mij ook.
Dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.